ondanks het feit dat we dat dan misschien al zo vaak hebben gevierd en de Bijbel ons uitnodigt het elke keer te vieren. En als inleiding wil ik met je gaan lezen een gedeelte wat je vindt in Genesis. Genesis hoofdstuk 22 vanaf vers 1. Genesis 22 vanaf vers 1. En het onderwerp op het thema voor vanavond is: waar is het lam? En aan de hand van het Oude Testament wil ik een aantal van dat soort situaties lezen. In Genesis hoofdstuk 22 vanaf vers 1, dan lezen we het verhaal van Abraham die op de proef wordt gesteld. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham, roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Dan moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. En de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. En toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ik ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we bij jullie terug. En hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. En zo gingen zij samen verder. Vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? Antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? En Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen zij verder. En toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij, raak die jongen niet aan. Doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. En toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Avondmaal vieren we vanavond met elkaar. En avondmaal is dat beeld van het lam dat werd geslacht. Weet je, ik geloof dat God een plan had, zelfs voor de schepping, dat mocht het anders gaan dan bedacht, dat er een escape was. Dat er een route was die gelopen zou kunnen worden. En in het Oude Testament lees je natuurlijk heel veel verwijzingen en aanwijzingen naar het lam. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het lam van God wordt bewaard in het midden, in de schoot van het Oude Testament. En dit is een van die gedeelten waarin we dat zo heel mooi zien. En het staat eigenlijk niet eens zozeer in de schoot, het staat zelfs aan het begin van het Oude Testament. Weet u, we zitten hier in de tijd dat God bijna de hele populatie van de aarde had vernietigd met de vloed. En dan roept God Abraham om het zaad van Eva door te laten gaan, Genesis 12. En Abraham ontvangt een belofte dat hij zal worden tot een groot volk. Een volk zo groot dat het aantal zandkorrels op het strand zou overstijgen. En uiteindelijk ontvangen Abraham en Sara één zoon. En het wonder was, ze waren allebei al stokkie oud. Maar God deed een wonder. Wat dood bracht, bracht God tot leven. En dan zitten we hier in hoofdstuk 22. En Abraham krijgt er wel een hele bijzondere instructie mee. Hij krijgt de instructie om samen met zijn zoon te gaan reizen naar de berg Moria. En in vers 2 lezen we het doel van de reis. Hij moet zijn zoon offeren. En die reis die duurt 3 dagen. Wat zou er in die 3 dagen in dat hoofd van Abraham om zijn gegaan? Dat zullen vast de langste 3 dagen van zijn leven geweest zijn. En elke stap die hij deed, bracht hem dichter bij wat hij moest gaan doen. En hij deelde het met niemand, lezen we. Hij torste die enorme last op zijn schouder mee. En vers 7, daar komt dan die cruciale vraag. Er is één toch wel heel erg slim. Waar is het lam dat geofferd moet worden? En dan dat antwoord van Abraham. De Heere zal voorzien in een offer. Wat bijzonder. En als ze dan aankomen, bouwt Abraham een altaar en bindt zijn enige zoon vast op het altaar. En op het moment dat hij zal toesteken om zijn zoon te offeren, is daar de stem van de Heere uit de hemel. Abraham, Abraham, ik luister, antwoordde hij. Raak die jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. En Abraham kijkt om zich heen en ziet een ram dat met zijn horens gevangen is in het struikgewas. Hij neemt de ram en offert het dier in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemt die plaats dan de Heere zal voorzien. Jehovah Jeri, de Heere zal voorzien. En als je dat stuk eens wat gaat analyseren, gaat puzzelen, dus wat uit elkaar gaat trekken, dan lezen we daarover die berg Moria. Of de Moria, of het is net waar je de klemtoon wil leggen in het verhaal. Maar het is de uiteindelijke plek waar de tempel is gebouwd. En ook waar Jezus terug zal komen. En dan die mooie opmerking die daar staat, dat God zelf in een lam zal voorzien. God stuurt zelf het lam dat zal sterven voor de zonde van de wereld. Weet je, het offer kwam van hem. Het was niet een offer van ons. Nee, God gaf dat offer zelf. God voorzag zelf in een offer. En daarom was het ook geen toeval dat daar een ram was om te offeren voor Abraham. God voorzag in een offer. En net zoals Abraham zijn enige zoon aanbood als offer, zo biedt ook God zijn enige geboren zoon aan als offer voor jou en voor mij. Weet je, die ram, dat was een plaatsvervangend offer. En zo stierf Jezus ook in onze plaats. Zo mogen wij ook weten dat de prijs door de zonde door hem werd bepaald. En de opmerking van Abraham dat God zou voorzien, die was natuurlijk profetisch. Dat voelen we direct wel aan. En het sprak over een dag dat er een lam zou komen dat geofferd zou worden op Gogota. En de ram diende als een plaatsvervangend offer. Maar alleen een volmaakt lam, zonder vlek of rimpel, kan onze zonde wegnemen. Een tweede voorbeeld over een lam, dat vinden we in Exodus. Exodus hoofdstuk 12. En daar wordt weer een lam gebruikt. Weet je, in Exodus hoofdstuk 12 lezen we het verhaal dat het volk van Israël staat op het punt om Egypte te verlaten. En God bedenkt een plan waardoor God Farao zal laten smeken en bedelen dat het volk vertrekt. En na 9 plagen is het hart van Farao keihard geworden. En de 10e plaag zou de volledige aandacht van Farao gaan krijgen. Om middernacht, op een bepaalde avond, zou de Heer een engel door het land laten gaan en alle eerstgeboren zonen zouden sterven. Onmiddellijk. Maar God spaart zijn volk als ze zijn instructies volgen. De kern, zijn instructies volgen. Want wanneer het bloed van het lam op de deurposten zou worden gestreken, zou de engel het huis voorbij gaan. Maar als God het bloed niet zag, zou het leven van de oudste zoon genomen worden in het oordeel. En het was het bloed van het lam dat het volk van God die nacht redde. En sindsdien voor een periode als meer dan 3500 jaar vieren de Joden het Pascha. Als een plechtige herinnering van Gods geweldige bevrijding uit Egypte. En als je nou het eerste paasgaas neemt wat ze vieren en dat vergelijk je met het offer van het paaslam Jezus, nou dan zijn er een aantal overeenkomsten te vinden. Een zestal kwam ik eruit. Op de eerste plaats, het offer moest een lam zijn. En de Israëlieten kregen duidelijke instructie om een lam te slachten. Het mocht geen stier zijn, het mocht geen kalf zijn, het mocht geen duif zijn. Nee, het moest een lam zijn. En als je Paulus zijn woorden leest in 1 Korinthe 5 vers 7, dan spreekt hij over Christus het paaslam. Het moest een lam zijn. En het dier moest mannelijk zijn. Wel, Jezus vervult dat door als man geboren te worden uit de maagd Maria. En dat lam, dat moest 1 jaar oud zijn. En als een lam 1 jaar oud is, dan staat het in de bloei van zijn leven. En zo was ook Jezus in de bloei van zijn leven toen hij stierf als een offer aan het kruis. En dat offer dat moest zonder gebrek zijn. En de Joodse mannen moesten het lam grondig inspecteren. Het was niet zo, komt u maar en dan gaan we. Nee, dat lam werd bekeken van top tot teen. En het mocht geen open wonden hebben. Het mocht geen plekken hebben waar de wol was weggetrokken. Het mocht geen infecties hebben. Het mocht geen ziekte hebben. Het mocht geen vlek of rimpel hebben. Dus niks en echt helemaal gans niets mocht eraan aan te merken zijn. Het was een lam als door een ringetje te halen. Een toppertje, zouden we tegenwoordig zeggen. Dus niemand kon een kreupellam of een minderwaardig dier offeren en het beste voor zichzelf houden. Dat kon niet. En 1 Petrus 1 vers 19 leert over een lam zonder smet of gebrek. En zijn naam is Christus. En Hebreeën 4 vers vanaf vers 14 leert ons dat Jezus onze zwakheden met ons kan meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met 1 groot verschil tussen u en tussen mij. Hij zondigde niet. Hij zondigde niet. En toen Pilatus zijn onderzoek had afgerond, verklaart hij in Johannes 19 vanaf vers 6, want ik zie niet in waaraan hij schuldig is. Jezus had niks gedaan. Weet u, het vijfde punt wat we zien is dat dat lam mag geen gebroken botten hebben. Wat staat er in Exodus 12 vanaf vers 46? De botten mag je niet breken. Nou, u kent het verhaal. De Romeinen die de mensen kruisigden, dat was een pijnlijke lange dood. En om de dood te versnellen werden de botten van de gekruisigde gebroken, zodat hij zichzelf niet meer kon ophalen en lucht kon halen. Wel, in vers 19 lezen we dan, ook van Johannes 19, dat de Romeinen zagen dat Jezus al was gestorven en dat ze daarom zijn botten niet hebben gebroken. En vers 36 zegt dan ook, zo ging de schrift in vervulling. Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden. En hoewel dat vers natuurlijk ook aangehaald wordt in Psalm 34 vers 21, is het denk ik de ultieme verwijzing naar Exodus hoofdstuk 12. En dan als laatste dat bloed. Dat bloed van het lam deed alleen zijn werk als het werd uitgestreken aan de deurpost. Want als het bloed in de schaal was gebleven, had het zijn functie niet gehad. De engel van de dood was dan dat huis binnengegaan, ook al was er bloed van een lam in een schaal. Het kon dan geen bescherming bieden. En Jezus is onze enige hoop op redding. En hij is het lam van God dat werd geofferd voor onze zonde. Maar Jezus bloed werkt alleen als je het offer aanneemt. Het ligt er voor iedereen. Maar het gaat werken voor de mensen die dat offer accepteren in hun leven. Die dat offer dan smeren op de deurposten van hun hart. En Isaac vraagt dan aan zijn vader, waar is het lam? En het antwoord op deze vraag is op de eerste plaats het ram dat natuurlijk vast zat in dat struikgewas. Maar het tweede deel van het antwoord zie je in de betekenis van het Pascha, het plaatsvervangend bloed. Wel, als derde wil ik graag met je aanhalen Jesaja hoofdstuk 53. Nou, als er één gedeelte gedetailleerd is in de Bijbel, is dat Jesaja hoofdstuk 53. En als je Jesaja hoofdstuk 53 leest, kun je er niet omheen dat het een verwijzing is naar onze Here, die het lam was dat voor onze zonden moest sterven. De plaatsvervanger voor ons zondig had. En de versen 4 en 5 schreeuwen het als ware uit. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Maar wij echter zagen in hem een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wat een ontzettend mooi beeld van het werk wat Jezus deed aan dat kruis op Golgotha. En laten we dan verder gaan met vers 7. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Weet je, de Bijbel laat heel duidelijk zien dat Jezus zonder zonde is. Hij was zonder zonde en hij was degene die de zonde van anderen kon dragen. En dat was de reden dat hij zijn mond niet open hoefde te doen. Hij hoefde zichzelf niet te verdedigen. En daarom sprak hij gewoon niet. Weet je, ik heb gehoord dat als dieren, ja, weten, voelen, ervaren dat ze geslacht worden, ze zich zenuwachtig gaan gedragen en dan beginnen te loeien, bijvoorbeeld bij koeien. Schapen doen dat helemaal niet. Die blijven rustig. Weet je, in dit gedeelte zien we weer een deel van het antwoord op de vraag, waar is het lam? Wel, het antwoord dat hier gegeven wordt, is dat het lam de beloofde Messias is. De lijdende dienaar die werd doorboord om onze overtredingen en onze zonde te dragen. Weet je, als laatste wil ik je nog even kort meenemen naar die geboorte van Jezus. Weet je, er staat niet zozeer in dat kerstverhaal dat er lammeren waren. Maar ik ben er toch eens wat over na gaan denken. De kans dat er lammeren zijn geweest, ja, dat zou heel erg groot zijn. Want ja, er waren herders, er waren schapen, dus er zullen geheid ook lammeren geweest zijn. Ook op de plek waar Jezus geboren werd, laat zien dat er schapen en lammeren in de buurt waren. En daarom pak ik Lucas 2 ook eens mee in de vraag, waar is het lam? Wel, er is een engel die kondigt de geboorte van Jezus als eerste aan bij een groep anonieme herders. Aan herders die net zo roken als hun schapen, daar werd geen aandacht besteed door de mensen. En ze waren, denk ik, niet sociaal heel erg vaardig. Het zouden roegvolk zijn, zoals we in Friesland zouden zeggen. Weet je, ze konden ook geen dure cadeaus meebrengen naar het kraambezoek. Dit waren gewone jongens. Maar gewone jongens die een rol speelden in het grootste, ja, de grootste happening van onze historie. En ik las een leuke interpretatie van het werk van de herders. Weet je, laten we nou eens aannemen. Dit staat niet in de Bijbel, dit is gewoon een gedachte van mijn kant. Dus je kunt niet, hoeven hier niet straks theologisch over te strijden. Daar gaat het helemaal. Het is een gedachte. Nou, laten we nou eens aannemen dat de herders zouden passen op de kudde die gebruikt zou worden voor de tempeldienst. Dus pak dat beeld even met me vast. Hier maken we kennis met mensen die verantwoordelijk zijn voor de schapen en de lammeren die in voorbereiding zijn om te sterven in de tempel. En dan komt daar de engel en vertelt hen het goede nieuws van het lam dat gaat komen om de schuld van de wereld te dragen. En de gedachte dat de herders die zorgen hebben voor de lammeren die gaan sterven in de tempel, die herders krijgen nu het voorrecht om het lam te ontmoeten dat in hun plaats zal sterven en voor hen zal zorgen tot in de eeuwigheid. Weet je, de Bijbel leert dan dat toen de herders het allemaal hadden gezien en het goede nieuws hadden gehoord, dat ze tegen elkaar zeiden, laten we naar Bethlehem gaan om ons met onze eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen meteen op weg en troffen Maria en Jozef en het kind aan dat lag in een voederbak. Maar die herders die gaan niet alleen kijken. Hè? Vanaf vers 17 lezen we dan hun actie. En toen ze het kind zagen, vertelden ze hun over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En ze hielden het nieuws niet voor zichzelf. Ze vertelden het aan iedereen die ze tegenkwamen. Weet je, of die herders nou die link hebben gelegd naar hun kudde en wat ze zagen bij Jezus, dat vertelt de Bijbel ons helemaal niet. We weten niet of ze in het jongetje het ultieme paaslam hebben herkend. Maar wat we wel weten, is dat ze gingen kijken om te controleren of het klopte. Of het klopte wat de engelen hadden gezegd. En dan gebruikt de Bijbel, ze troffen aan. Oftewel de reactie op de uitkomst van de zoekopdracht, van hun onderzoek. En dan komen ze in actie. En één ding weten we zeker, die ontmoeting had iets bijzonders betekend. De Bijbel leert dat ze het aan iedereen vertelden. En aan het eind van het verhaal staat dat ze God loven en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals hun gezegd was. Weet je, als je nog nooit oog in oog hebt gestaan met degene die zijn leven voor jou gaf, weet je, dan mag je vanmorgen zo'n kribbenmoment ervaren. Dan mag je knielen voor die krib en zeggen, Heere, ik wil mijn leven aan u geven. En wat zijn dan de lessen die je zou kunnen leren uit het hele verhaal? Nou, ik denk de belangrijkste les is, en daar begin ik dan ook mee, dat Jezus Christus is het Lam van God. En hij is de enige persoon in de hele mensheid die ooit bestaan heeft, die voldoet aan alle kwalificaties. Hij vervult elk detail van het oude testamentische beeld zoals we het hebben gekregen. En geen andere persoon in de Bijbel voldoet aan alle eisen. Weet je, een tweede les die we leren is dat er een offer nodig is om verlost te worden. Ik heb opgeschreven, er is geen verlossing zonder offer. En Hebreeën 9 vers 22 die herinnert ons eraan dat zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. Hebreeën 9, vers 22. Een levend lam kan lief en schattig zijn, maar het redt niemand. Behalve als het lam sterft. heeft het bloed geen functie. En in Gods dimensie kan alleen vergoten bloed zonden vergeven. En zelfs het grote lam van Jezus, zelfs dat grote lam moest sterven aan een kruis. Een derde les die we kunnen leren uit dit verhaal is dat Jezus je niet kan redden als je het niet gelooft. Jezus kan je niet redden als je het niet gelooft. Weet je, Abraham had geloofd dat God een vervanger zou sturen, zou leveren. En in het Pascha leren we dat het bloed redt. En dat alleen zijn werk kan doen wanneer het wordt toegepast. En Jesaja voorspelt hoe de Messias zou lijden en zou sterven in onze plaats. En de herders reageren en vertellen anderen over hem die de zonde van de wereld weg kan nemen. Weet je, vanmorgen hier zijn in deze zaal gaat je leven niet redden. Je kunt elke maandagavond komen, maar het zal je leven niet redden. En wanneer God naar ons kijkt vanuit de hemel, is het enige dat telt, ziet hij het bloed van het lam toegepast op de deurposten van je hart. Dan gaat het bloed je redden. En als je dat lam kent, is een vierde les, dan wil je dat lam gaan volgen. Later, als Jezus op het punt staat om zijn openbare dienst te beginnen, geeft Johannes de Doper nog een ander deel van het antwoord op de vraag van Isaac. Waar is het lam? In Johannes 1, vers 29 zegt Johannes de Doper, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Weet je, er kan geen twijfel meer zijn. Jezus is de volmaakte vervulling van al die oude testamentische beelden en al die profetieën. En hij is het paaslam dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes was hier zo van overtuigd dat hij het de volgende dag weer herhaalt als hij Jezus ziet. En dan zitten we in Johannes 1, vers 36. Kijk het lam van God. Johannes wist het zeker. Dat is hem. Die heb ik aangekondigd. Daar staat hij. En vers 37 leert dat twee leerlingen het hoorden en dat ze besluiten om Jezus te volgen. Vriend, als je de waarheid over het lam weet, wil je dat lam gaan volgen. En dan die vijfde les. Als je het lam van God weigert, is er geen andere weg. Er is maar één heilsplan. Weet u, denk eens aan twee mannen in Egypte, op de middag van die noodlottige nacht. Niemand wist wat er stond te gebeuren. En een daarvan, die mannen, dat is een goede morele Egyptenaar. En die andere is een, nou heb ik maar even genoemd, een immorele, oneerlijke Israëliet. En op de een of andere wonderlijke manier zijn die twee vrienden van elkaar geworden. Hoe het kan, dat weet je niet, maar in het verhaal zijn ze vrienden van elkaar geworden. Ondanks hun grote culturele verschillen. En op een middag, op die middag zitten ze samen te praten. En dan komt die Israëliet met een heel wonderlijk verhaal. En hij vertelt het in detail over zijn plannen om een lam te doden en het bloed op de deurpost te streken. Alleen hij ziet het nut er totaal niet van in. Wat een heilloze en kostbare zaak. Hij vindt het eigenlijk nutteloos. Waarom zou je een prima lam, nou, het beste lam wat je hebt, gaan offeren en gaan smeren aan de deurposten van je huis. Wie heeft dat ooit bedacht? Nou, later die middag stelt de Israëliet het doden van zijn favoriete schaap telkens uit. En zijn vrouw zeurt hem voortdurend aan zijn hoofd dat hij moet opschieten. En dan komt het moment dat hij het lam doodt. En hij doodt het lam, maar strijkt het bloed nog niet direct op de deurposten. En het wordt maar later en later. En zijn vrouw wordt zenuwachtiger en zenuwachtiger. En dan net op tijd smeert de man luid bopperend met hyssop het bloed op de deurpost. En zijn vrouw is tevreden en ze glimlacht. Middernacht komt en gaat en er gebeurt niets. Er is geen geluid, zelfs niet het blaffen van een hond. Maar in Egypte is er wild geschreeuw, gegil, gejammer. Vrouwen huilen en vaders schreeuwen. Dood. Overal dood. Eerstgeboren zonen sterven in hun slaap. Eerstgeboren vee ligt dood in de stal. Geen gezin wordt ongemoeid gelaten door de doodsengel. In het huis van de goede en de morele Egyptische man schrikt men enorm over wat het gevolg is wat er gebeurd is door, en wordt gevolgd door luid gehuil. Hun 15-jarige, de erfgenaam van het familiebedrijf, hun hoop voor de toekomst, hun verzorging voor op oudere leeftijd, is plotseling gestopt met ademhalen. Hij sterft zo plotseling dat ze niet eens een mogelijkheid hebben gehad om vaarwel te zeggen. En waarom is die gestorven? Omdat er geen bloed op de deurpost was gestreken. Maar wat als de Egyptenaar nou het bloed op zijn deur had gezet en de Israëliet had dat niet gedaan? Dan zouden de rollen omgekeerd zijn. Het is het bloed van het lam wat het verschil maakt. En voor degene die dat bloed verwerpen, heeft God geen ander heilsplan. Handelingen 4 vers 12 zegt het zo. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Isaac vroeg het aan zijn vader. Vader, waar is het lam? Wel, Jezus is het plaatsvervangend offer. Jezus is dat paaslam. Hij is de voorspelde verlosser. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt door een vrede dood te sterven aan het kruis van Golgotha. Als je dan het boek Openbaringen leest, dan verwijst dat meer op 30 manieren naar het lam, naar Jezus. En dat lam dat zal terugkeren op een dag, maar het moest eerst sterven. En jij moet zijn bloed op de deurposten van jouw hart smeren. En dat wil zeggen, je moet vertrouwen in het bloed dat vloeide voor de vergeving van jouw zonde. En dan ga je dat lam volgen. Waar vind je dat lam? Kijk bij het kruis. Denk aan dat bloedige lichaam van de Zoon van God. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus is het lam dat u nodig hebt. Jezus is het lam wat ik nodig heb. Hij is het lam van God voor mijn zonde. Amen. Amen. Ik wil met jullie gaan zingen een lied.